Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen.
Goeienacht. Een magistrale ode aan de vertelkunst. Een 24 karaats goudkorrel. Een overrompelend boek. Het betovert je onweerstaanbaar. Zijn onvergetelijke personages zijn springlevend en verbluffend authentiek. Grote literatuur in een hoogst originele stijl en taal opgeschreven. Een indrukwekkend familie-epos. Adembenemende scènes. Uitzonderlijk vakmanschap. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Gisteren is de Woutertje Pieterse prijs 2011 uitgereikt. De prijs voor kinder- en jeugdboeken. Ik citeerde net uit het juryrapport. Dus het is geen verrassing meer dat de juryleden behoorlijk enthousiast waren over de winnaar. Unaniem hebben ze gekozen voor De Hemel van de Heifisch van Benny Lindelauf. Die is vannacht te gast in Casa Luna. Hij is nog onderweg. Er ging iets mis met het vervoer. Daar kan hij zelf niks aan doen. Dus hij zit nu ergens in de taxi tussen Rotterdam en Hilversum. En hij komt er zo aan. Als je naar dat juryrapport luistert, dan begrijpt u wel dat een gesprek met Benny Lindelauf eigenlijk iets is wat je niet mag missen. Nou, mocht u dat vannacht toch niet helemaal kunnen afluisteren, dan is het misschien een leuk idee dat u morgen even naar onze website gaat, casaluna.ncrv.nl, want daar kunt u dan het gesprek gewoon helemaal afluisteren. Kunt u het zelfs podcasten, dus dan kunt u ook nog gaan hardlopen ondertussen. Ik heb begrepen dat Benny over ongeveer 5 minuten er is. Nou, ik heb een heel dik boek in mijn handen, dus dat kan ik makkelijk gaan voorlezen. Maar dat doen we niet helemaal, want Benny die kan ook zingen. Die komt hier zometeen ook optreden. En dat doet hij samen met de accordeoniste Lieselore Strijdhorst. En die laat alvast even horen wat ze kan. Lieselore Strijdhorst, we zullen haar nog vaker horen. Straks komt Benny Lindelauf erbij en dan gaat hij meezingen met haar. En ook nog gitaar spelen, dus dat wordt nog heel gezellig en heel leuk. Ja, wij gaan het dus straks hebben over het boek van hem onder meer, De Hemel van Heifisch, waar hij de Woutertje Pieterse prijs mee gewonnen heeft. Het is een boek, volgens de jury is het komen er 5 genres in samen. Het is een streekroman, een familiesaga, een oorlogsverhaal, een coming-of-age drama. Dus dat gaat over een opgroeiend meisje dat een beetje tussen haar kindertijd en haar volwassenheid in zit. En een magisch realistische roman. Ja, het is heel dik, 400 pagina's, heel dik, maar het is 400 pagina's, dus het is een beetje lastig om het helemaal uit te leggen. Maar het speelt tussen 1938 en 1943. En het gaat over een familie. Het verhaal wordt verteld door de oudste dochter van die familie. Ze heeft 4 broers en 2 zussen. En ze woont verder samen met haar oma en haar vader. Het jongste zusje, dat is een gehandicapt meisje. Ik ga een stukje uit het boek voorlezen dat mij persoonlijk nogal geraakt heeft. Dat is misschien goed om daar deze avond mee in te leiden. Dan zeker omdat Benny er nog niet is. En dat meisje, dat heeft dus een handicap. En de oudste dochter die het verhaal vertelt, Fink, bekommert zich heel erg om haar jongste zusje. Dus die zorgt ervoor dat ze geen dingen doet waar ze nog sterker door gehandicapt zou kunnen raken. Het is ook vrij gevaarlijk, dat weet dat meisje zelf niet eens helemaal. Maar Fink moet dus heel erg op haar passen. En op een gegeven moment dan gaan ze naar de kermis. In de plaats waar ze wonen is het ene jaar kermis, het andere jaar circus. En dat jongste zusje hoopt altijd op het circus, want daar kan ze gewoon naar kijken en daar kan ze van genieten. De kermis, daar mag ze in heel veel dingen niet in. Maar ze mag wel in de kindercarousel. En daar gaat het stukje over waar ik nu eens een klein beetje over ga voorlezen. De kindercarousel was zo oud als Methusalem. Er zat een houten pijporgel in dat vals speelde en soms een reutelend geluid gaf dat nog het meeste leek op een winderige koe. De dieren van de kleine carousel waren verhaspeld door de tijd. Er was een paard zonder oren, een giraf met een hertengewei op 3 poten en verder stond er een karretje van de achtbaan op. Halfslachtig vermomd als huifkar en getrokken door 2 fietsen zonder wielen. Voor het loket wachtte een rij kinderen. De baas van het carousel rekende traag en precies en het knippen van de kaartjes ging ook niet zo snel. Ik zag Jess van haar ene op haar andere been huppen, alsof ze nu al vergeten was dat ze nergens anders in mocht. En dat ze, hoe klein ze ook was, voor haar leeftijd verreweg de oudste was die hier in de rij stond. De carousel begon te remmen. Jess rende naar de giraf. Ik hielp haar opstijgen. Goed vasthouden hoor, niet zwaaien en niet omkijken, begrepen? De mottige carousel draaide nog niet eens en ze zat al te stralen. In plaats van dat ik blij van werd, deed het ineens zoveel pijn dat ik er bijna niet naar kijken kon. Ga, lachte ze, ga dan, ga, ga. Achter me klonk gemompel en geërgerd geroep. Ik lette zo ingespannen op Jess dat ik pas doorkreeg dat er iets aan de hand was toen ik ineens mijn naam hoorde. Ving, ving. Mulke wrong zich door de menigte heen. Ze negeerde het gemopper en gescheld. Haar haren waren uit haar lint geraakt. Zei ik het niet, riep ze triomfantelijk. Ik keek haar niet begrijpend aan. De oorlog, juichte ze. De oorlog komt. In een oogwenk was het marktplein leeggestroomd. Iedereen rende naar het kantoor van de krant waar het nieuws vandaan gekomen was. De muziek en het geroezemoes stierven weg. De draaimolen viel stil. De karretjes van de achtbaan ratelden uit. En toen werd het stil. Op Jesna. Zij zat nog steeds op haar 3-potige giraf en spoorde hem wild aan, alsof ze niet alleen het dier in de carousel, maar de hele stilgevallen wereld opnieuw in beweging wilde krijgen. Volgens mij is Benny er. Eens even kijken, ik loop er gewoon even heen. En weet je wat, dan neem ik... Oh nee, die zender die heeft die waarschijnlijk al om. Ik loop even de technische ruimte in en daar zie ik Benny Lindelof. Hallo, hij is een gitaar aan het pakken. Hey. Hallo. We zijn begonnen. Leuk dat je er bent, hartelijk welkom. Even kijken, jij krijgt nu een zendertje om. Je wordt ook nog op de foto gezet en die foto die komt op de site. En dan kunnen wij gaan beginnen. Dan ga ik ondertussen maar even een glaasje water inzetten. Zou jij nog heel even die deur willen openhouden, Lieselore? Dankjewel. Pak ik een flesje water voor Benny. Zoveel spanning hebben wij in tijden niet in Kazeluna gehad. Maar hij komt eraan. Ja. Benny.
Hallo.
Goeienacht.
Goeienacht. Waar ga ik zitten?
Ik ben al even begonnen. Jij mag in die ja. witte kuipstoel. Ik heb een stukje voorgelezen over Yes en de carousel op de kermis.
Oké, okay. Nou, hartstikke goed.
Omdat mij dat persoonlijk heel erg raakte.
Ja.
Dat vond ik een heel mooi stukje. Dus daar, nou, dat hebben we al,
getackled.
Aan de luisteraars laten horen. Jeetje. Nou.
Goeie reis gehad. Liesje bent er ook.
Ja, zij heeft al een stukje gespeeld ook voor ons.
Oh, wat goed.
Goed, ik heb net een stuk uit dat juryrapport, of een paar fragmenten uit dat juryrapport voorgelezen.
Uh-huh.
En mijn vraag is, ben jij wel eens eerder zo trots geweest als toen je dat hoorde of las?
Nou, het punt was, toen dat juryrapport werd voorgelezen, toen dan ben je zo zenuwachtig dat je die trap omlaag moet. Dat ik hoorde het helemaal niet.
Nee?
Nee, want de jury vroeg dan ook, nou wat spreek je nou het meeste aan het juryrapport? Toen zei ik ook van ja, ik weet het eigenlijk niet, want ik was alleen maar bezig dat ik naar dat podium toe moest lopen.
Ja.
Dus ik had helemaal niks. Ik dacht alleen, jee, wat duurt dat lang? Wat zeggen ze veel?
Ja, en daarna heb je het wel eens rustig doorgelezen. Hè?
Ik heb het vanmiddag heb ik het even doorgelezen. In de hectiek van alle andere dingen die gebeuren. En ja, het was gewoon een heel, ja, wat moet je dan nog zeggen als er zulke mooie dingen in zo'n juryrapport zijn. Het was zo zonder terughoudendheid geschreven. Ja, ik was daar wel een beetje van beduust.
Ja, een beetje?
Ja, best wel. Ja,
ja, dat is ongelooflijk. Want wist je dat het zo goed was?
Nee, zelf zit je met je neus gewoon bovenop een boek. Je zit veel te dichterop om uiteindelijk nog te zien wat je gemaakt hebt. Ik weet dat ik ook mijn redacteur vroeg toen ik de zoveelste versie geschreven had. En ik dacht van nou, nu wil ik wel dat jullie het lezen. Mijn eerste vraag was ook van wat heb ik nou eigenlijk voor boek geschreven?
Ja.
Ik zelf zie dat niet meer.
En wat zeiden ze toen?
En toen zei mijn redacteur, het is... hoe zeg je dat nou? Hij vond het waardig aan het eerste deel, want dit is het tweede deel van een van 2 boeken.
En dat eerste deel dat heette 9 open armen.
Dat klopt, ja.
En dat is in 2004 geschreven?
Het is een, ja, 2004. Al
verschenen in ieder geval. En daar, nou ja, het was een goede opvolger daarvan, vond hij.
Ja, een waardige opvolger. En toen was ik ook heel opgelucht. Want voor mij was dat wel, ik dacht, ja, het moet wel minstens zo goed zijn als dat boek. Want als een eerste boek goed is en je schrijft een vervolg. Bij een vervolg gaan mensen toch echt opletten van, ja, hoe verhoudt zich dat tot het eerste deel?
Ja, voor dat eerste deel had je de Thea Beckmanprijs en een Gouden Zoen gewonnen.
Ja.
Dus dat was wel goed. Maar het is beter, hè? Althans, het wordt nog beter
beoordeeld. Ja, dit is, ik zei ook van, nou, welke prijs is je nou het liefst? Ik denk altijd, je laatste prijs is je het liefst. Want daar ben je natuurlijk helemaal vol van.
Ja.
En ja, dit is wederom een prijs van een vakjury, maar ook een behoorlijk zware vakjury. Ja. Dus dat, ja, ik was daar wel ontzettend blij mee.
Ik zou zo opgezweven zijn naar die hemel van
Heuvel.
Dat is echt ongelooflijk. Goed, wij gaan even het antwoordapparaat beluisteren. Dat is gisteravond ingesproken door Lex Bolmeijer.
Oké.
Hey Klaas, Frank hier.
Oh, Frank.
Jouw gast is jeugdboekenschrijver Benny Lindelauf. Ik begrijp dat Benny Lindelauf samenwoont in een piepklein appartementje in Rotterdam. Het is zo piepklein dat als ze iets cadeau krijgen, iets anders de deur uit moet. Ik ben benieuwd wat hij als laatste op straat heeft gezet. Mooi gesprek, dag.
De wc-pot.
De wc-pot? Ja. Ik mag hopen dat je toen wel een ander had.
Ja, we hadden een andere. We hadden een douche die moest vervangen worden. Die was al 5 jaar in een Oost-Duitse toestand van voordat de muur omviel. En die moest echt vervangen worden. En dus ik was heel blij dat die OBC-pot de deur uitging. Dat is het laatste grote ding. En voor de rest, het is inderdaad heel, heel snel, heel vol. Dus we moeten om het half jaar moeten een grote opruiming doen. Dan gaan er weer een boel dingen de deur.
Hoe klein is het dan?
Het is 60 vierkante meter. We zitten met z'n tweeën een heleboel boeken. En spullen. Dus ja, het vraagt wel een bepaald beleid van niet te veel spullen.
Gaat er wel eens een boek uit?
Hoogst zelden. Soms dan proberen we wel een schifting te maken, maar dat lukt nooit heel erg goed. We zijn toch wel heel erg dierbaar, de boeken.
Ja. Goed, wij gaan weer even doorpraten over De Hemel van Heifisch. Van Benny Lindelauf. Ik zeg het nog maar even, het was allemaal zo hectisch. Ik weet niet of je naam helemaal goed. Maar ja, het is 400 pagina's. Ik heb er al een aantal dingen over gezegd. Het speelt vlak voor de oorlog begint het. En het gaat door tot 1943. Ik heb al die genres al beschreven waar de jury het over had.
Okay.
Magisch, realistisch, streekroman, nou enzovoort. Maar wat, als je dat boek nou in het kort aan iemand moet uitleggen, wat kun je er dan over zeggen?
Nou, het gaat eigenlijk over de familie Boon, of om precies te zijn, de oudste dochter van de familie Boon, Ving. En aan het begin van het boek is dus voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En zij komt uit een arm gezin en zij krijgt de kans om door te leren voor lerares. Nou, dat is heel bijzonder.
Daar ziet het naar uit in ieder geval.
Daar ziet het naar uit. Er waren geen studiebeurzen, dus dat was heel bijzonder. Maar de oorlog die gaat roet in het eten gooien en ook nog andere gebeurtenissen, waardoor dat niet gaat gebeuren. En in plaats daarvan moet ze gaan werken voor de sigarenkeizer, de rijkste man van de stad. En ze krijgt een heel raar baantje. Ze denkt aanvankelijk dat ze dienstmeisje zal worden. Maar ze krijgt eigenlijk de opdracht om oppas, om nog specifieker te zijn, vriendin te worden van het nichtje van de vrouw van de sigarenkeizer. En het is een raar meisje met een vreemd karakter. En uiteindelijk ga je erachter komen van waarom dat meisje zo vreemd is. Wat er met haar aan de hand is. En Ving moet stelling gaan nemen, want die oorlog breekt uit. Wat doe je als de oorlog uitbreekt? Blijf je aan de kant staan of neem je op een gegeven moment echt stelling in van wat je ervan vindt en wat je moet doen?
Ja, want aan het begin wil ze aan de kant blijven staan. Wil ze om de oorlog heen kijken.
Ja.
En uiteindelijk ziet ze dat dat niet kan.
Nee.
En moet ze kiezen. Het gaat ook heel erg over goed en slecht, het boek. En over de nuances.
Het gaat vooral over de nuances.
Ja. En
hoe moeilijk het is als je in zo'n tijd, hè, wij achteraf kijken, ook naar een beweging als de NSB. Natuurlijk, het is heel makkelijk om te zeggen van foutenboel had je niet moeten doen. Maar als je kijkt naar wat de situatie van mensen toen was, en met het perspectief wat ze toen hadden, veel mensen zagen niet wat eigenlijk het eigenlijke karakter van die beweging was. En bijvoorbeeld het vriendje waar Ving verliefd op wordt, dat is ook een jongen die daarin verzeild raakt en die uiteindelijk dan de verkeerde dingen doet. Terwijl in mijn beleving is het geen verkeerd iemand, maar iemand die...
Ja. Ja, en die haar ook wel weer redt op een bepaald
uiteindelijk
moment.
Uiteindelijk kiest hij wel voor het goede, voor de goede plek in zijn hart.
Ja, en dan zo is er nog een meneer Govaars, die ook dat is een vrij hoge oom in de NSB. Maar die doet ook hele vriendelijke dingen, vooral voor Ving.
Ja.
Dus zo geef je aan dat goed en slecht niet zo zwart-wit is. Als
dingen vaak verschuiven.
Gedacht wordt. Het is een boek dat speelt in Limburg. Het is een stad die doet denken aan Sittard, die ook gebaseerd is op Sittard. Maar het is niet helemaal Sittard, hè?
Nee, ik zeg altijd, het is de virtuele stad Sittard. De Sittardenaren zullen zeker wel dingen herkennen van de stad. En ik gebruik ook bepaalde plekken. Maar andere dingen heb ik echt moeten verzinnen, omdat de stad inmiddels anders in elkaar zit. Bijvoorbeeld een heel belangrijk locatie is Slambam Sahara. Dat is de weg, de slingerweg die van de oude stad naar het huis loopt, waar Ving met haar familie woont. Nou, die weg heb ik eigenlijk, ik heb heel veel daar gewandeld, ook in de tijd dat ik erover schreef. Heb je allemaal weggetjes, maar het zijn kleine weggetjes. En daar liggen andere stukken tussen. Die heb ik in mijn hoofd aan elkaar geplakt. En dat werd die lange, uitgestrekte weg. Dat is het voordeel van schrijver, hè? Je kan het allemaal in je hoofd maken.
Maar hoe doe je dat? Hoe ontstaat zo'n verhaal nou? Dat heb ik me heel vaak zitten afvragen tijdens het lezen van dit boek.
Hoe ontstaat zo'n verhaal? Het is voor een deel geïnspireerd op het leven van mijn grootmoeder en ook voor een deel het leven van mijn moeder. En ik wist, omdat ik deel 1 had geschreven, dat ik bij deel 2 in die oorlog terecht zou komen. Aanvankelijk was ik daar zelfs ook een beetje huiverig voor, omdat ik dacht, zijn er zoveel boeken over geschreven? Maar ja, ik kan natuurlijk moeilijk ineens in een ander tijdperk komen, want de lezer weet al, het is 1938 als deel 2 begint, dus je komt in die oorlog terecht. En verder is het heel veel, ik vergelijk het wel eens als je een boek schrijft, alsof je Columbus bent. Je gaat op reis naar een land wat je niet kent. En het eerste wat je doet is dat land in kaart brengen. En ik loop dus alle weggetjes af van dat onbekende land om het verhaal te ontdekken. En op een gegeven moment weet ik de route. En dan kan ik hem gaan lopen en dan kan ik het verhaal ook gaan bouwen.
Maar hoe zit dat dan? Wacht, je loopt de weggetjes af?
Ja.
Dus je schrijft een hele verhaallijn uit?
En dat niet alleen, maar er komt een personage en denk je, ik heb nog helemaal geen flauw idee wat dat personage in dat verhaal moet. Nou, laat ik maar eens een tijdje meelopen, kijken wat er gebeurt. En heel vaak zijn dat doodlopende weggetjes. Denk ik, nee, die moet ik toch niet hebben. Of ik moet dat personage wel hebben, maar ik moet hem ergens anders neerzetten. En heel langzaam ontstaat dan een structuur en een idee van een verhaal. En dan ben je halverwege en dan moet het natuurlijk nog een mooi verhaal worden.
Maar dat is ook de reden dat het zo lang geduurd heeft. Omdat je al die weggetjes moest aflopen. Want van 2004 zeiden we al, was het 9 open armen.
Ja.
Dat is overigens die titel, die komt omdat het huis waar ze wonen 9 open armen
lang is. Ja,
precies. En daarna is dat vervolg gekomen. Er werd ook wel een beetje gemopperd, hè, door recensenten, omdat ze het zo mooi vonden. Die wilden heel graag een vervolg.
Ja.
En dat duurde lang, maar dat kwam omdat jij al die weggetjes af moest lopen.
Ja.
En als je eraan begint, dan... Dat wordt wel vaker gezegd door schrijvers, maar jij had echt geen idee waardoor.
Nee. Nou, nee, dat is niet waar. Ik had wel een aantal dingen die ik belangrijk vond en waarvan ik ook wist met name het einde wat er met dat huis gebeurt en zo, dat had ik wel vrij snel in mijn hoofd. En ook, ik had een aantal punten had ik wel in mijn hoofd, maar daar moet je dan naartoe schrijven en dan gaat het nog allemaal veranderen. Dus voor een deel verzint het. Iemand anders zei ook een heel mooi beeld. Als je schrijft is het alsof je in een auto zit in een stikdonkere weg. Je hebt je koplampen en die koplampen beschijnen alleen maar het eerste stukje van je weg.
Ja.
En dus iedere keer zie je, oh wacht even, oh dan zou dit wel eens de weg kunnen zijn. En oh nee, dan gaat hij een stukje naar links. Dus het is voor een deel ontstaat het ter plekke en voor een deel probeer je wel een soort van regie te houden van waar wil ik naartoe.
Je weet wel waar je naartoe rijdt uiteindelijk.
Maar het kan dus zijn dat ik als ik aan het eind ben, dat ik denk, ja, het is toch niet de goede weg. Dan moet ik er een stuk terug en denken, nee, ik moet veel meer naar links uitkomen dan waar ik nu zit.
Hoe vaak ben je nou zelf heel erg geraakt door wat je aan het opschrijven was, door waar je uitkwam op dat weggetje wat je inliep?
Vaak als je begint met schrijven, dan verras je jezelf heel erg, omdat er dan dingen gebeuren, dan gebeuren er dingen voor je, situaties voor je ogen, die je denkt, en dan loop je erachteraan. Dat is het moment dat dingen nog goed binnenkomen, maar hoe verder je in dat schrijfproces komt, hoe meer afstand je ook gaat nemen, omdat je vooral moet gaan zien, wat doet dat verhaal? En wat heeft het hier nodig? Moet ik juist als schrijver hier afstand nemen? Moet ik letterlijk afstand nemen en het meer van verder weg laten zien? Moet ik juist heel dicht bij de persoon blijven? Dus... Ja, dat verschilt. Maar een moment van raken zit vooral in het begin. En je weet ook wel wanneer je een mooie zin hebt gemaakt of een mooie alinea, maar dat is op een ander vlak.
Maar ook bijvoorbeeld, wat ik las dat dus net voor van dat carousel. En dan gaat het om dat het zusje heel erg blij is op een draaimolen. En dat de oudste zus Ving eigenlijk veel pijn deed. In plaats van dat ze ook blij was.
Ja.
En dat gevoel kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
En dat raakte mij heel erg.
Ja.
Raakte dat jou ook?
Er zitten zoveel versies zinnen overheen dat ik moet dan heel ver terugdenken van hoe was dat voor mij? Ik weet het niet meer. Ja. Het is vast ergens wel, want anders schrijf je die zin niet op. Maar het moment zelf weet ik niet meer zo goed.
Ja. Je hebt zelf nog een paar plakkertjes geplakt in het boek, dus het is vast omdat je wat wilt voorlezen ook.
Ja, een aantal kortere fragmenten. En even denken, je hebt straks het stukje voorgelezen van de kermis, van de carousel. En dan is eigenlijk, moet ik even denken of ik dan een sprongetje naar voren doe of een sprongetje naar achteren doe. Ik had er 4 korte fragmenten uitgekozen, maar ik weet helemaal niet.
Nou ja, we kijken wel even. Doe maar een sprong naar achteren in ieder geval.
Okay. Ik doe wel een sprongetje naar achteren, dat is goed. Dan zitten we al een flink stuk in de... Nee, wacht, ik doe het even anders. Ik doe het anders. Dit is ook nog de oorlog die dreigt. Die komt steeds dichterbij. En dit is een kort stukje. Het gaat als
dat zit er dus voor.
Dit is het moment dat er dat er iets gebeurt waardoor die oorlog weer dichterbij komt.
Mm-hmm.
Vlak na zonsopgang ontdekte oma mij de zeppelin. Eigenlijk had ze hem niet kunnen zien, omdat hij in het oosten verscheen en zij op dat moment net westwaarts fietste. Nettie van Nol stond weer op het punt om te bevallen en oma Mei had beloofd haar bij te staan. Toen ze later naar de markt fietste, het was loos alarm geweest bij Nettie, stonden de eerste marktkooplieden met hun handen in hun zij en de blik naar de hemel, alsof de zeppelin niet allang weer verdwenen was. En er waren er die op de grond spuugden. Hier, wat komen spioneren, zei er een en hij vloekte. Ja, we moeten die Pruisen uit de lucht schieten, zei een ander. En zelfs Emmaus Trot, de oude kleermaker die toch als Duitser geboren was, had er geen goed woord voor over. Er waait een verkeerde wind, had hij vanachter zijn spenselen stalletje gezegd, en hou je maar vast als die deze kant op komt. Maar er waren er ook bij die meenden dat je kon zeggen wat je wilde, maar dat die Hitler wel mooi de werkeloosheid had opgelost. En had je die wegen daar alles bekeken, glad als maaskiezel, dat was meer dan die Hollanders daarboven ooit voor elkaar gekregen hadden.
Hm.
En die Zeppelin die komt ook, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Er is een kroniek van Sittard waarin dagboeken van mensen verzameld zijn in die oorlogstijd. En die Zeppelin, dat is een soort van verkenner geweest die boven Nederland gezeten. En ze wisten ook niet goed wat ze daarmee aan moesten. En op een gegeven moment verdween die weer. Ik vond dat een heel mooi beeld, dat zo'n Zeppelin aankomt. En dat je daar, die oorlogsdreiging, dat hangt in de lucht. Maar het is ook eigenlijk een heel weerloos ding. Hè? Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd met Zeppelins, die zijn neergestort. Maar toch die dreiging die dan zo stapje voor stapje dichterbij komt.
Ja.
Dat vond ik zelf ook heel spannend om te zoeken naar de sluipende manier. Veel mensen denken aan een oorlog van dat komt pats boem binnen. Maar daar gaat heel veel aan vooraf. Het is een soort van dreiging die steeds dichterbij komt. Om te zoeken naar momenten of elementen waarvan ik dacht van, oh ja, dan komt die weer een beetje dichterbij.
Ja. Je had het in het boek, of tenminste in het fragment, dat als je de Pruisen.
Ja.
Dat zijn de Duitsers.
Dat zijn de Duitsers,
De vrouw van de sigarenkoning is ook, of de keizer is ook
Pruisin.
De Pruisin. Ja. Dus dat wordt, en de Joden worden de Judden.
De Judden.
De Judden genoemd. Dus er wordt veel Limburgs ook in het boek gebruikt.
Ja.
En dan is het een boek voor jongeren.
Ja, ik zeg zelf vanaf 15. Dus
Young Adult heeft het tegenwoordig.
Young Adults, crossover hebben daar prachtige namen voor verzonnen.
Dat is echt een term aan het worden. Er worden ook steeds meer boeken, in ieder geval worden ze apart gezet.
Ja, in aparte kasten.
Zodat de jongeren, want dat schijnt een probleem te zijn. Hè? Kinderen lezen veel, maar als je 13-14 wordt, dan houdt dat een beetje op. Dus daar is het boek voor geschreven. Weet je dat dan? Als je bezig bent, voor wie het is? Hou je daar rekening mee?
Nee, ik heb heel veel verschillende boeken geschreven en voor sommige boeken ben ik heel erg gericht van dit is voor het jonge kind of dit is voor... Maar dit boek wilde ik gewoon vertellen omdat ik het graag wilde vertellen. En ik heb me bewust niet bezig gehouden met een publiek. Ik denk wel, en ik heb ook ervaren dat jongeren het vanaf 15 lezen en er dus ook door geraakt worden. Op een gegeven moment weet je dat zelf ook niet meer. Maar... om even terug te grijpen, het verhaal is geïnspireerd op het leven van mijn grootmoeder. En zij was echt een vertelster pur sang en komt ook uit een generatie van vertellers. En daar was het ook nooit zo, dat onderscheid tussen nou vertel ik een verhaal en een kind of zo. Je zat gewoon daar in die woonkamer en ze vertelde.
En iedereen was geboeid.
Dat is eigenlijk wat ik ook het liefste wil. Ik hoef geen naam of leeftijd op te plakken, bij dit boek in ieder geval.
Ja, en dan na afloop denk je, oh, daar begint het. Voor die leeftijd wordt het interessant, wordt het mooi.
Ja.
Ik wil graag even naar jullie luisteren weer. Ja, ik luister al naar jou natuurlijk, maar dat jullie wat gaan zingen. Lieselore, die zit hier nog steeds, die gaat accordeon spelen. Je hebt je gitaar meegenomen,
ja,
Benny.
Ik moet heel even stemmen, mag dat?
Ja, dat moet. Kijk maar.
Want anders hebben we dadelijk een kanariepietjesvals. Want ik had hem gestemd in de taxi. Maar achter op de achterbak. En toen was het goed, maar toen ik binnenkwam, toen dacht ik van...
Misschien is het goed, Benny, omdat je ondertussen maar even stemmen, dan praat ik even tegen je. Of kan dat niet?
Dat kan. Ik hoef alleen maar te...
Dat je iets langer blijft ook, want normaal gesproken had het om 12:15 op. Vind je dat goed?
Ja, vind ik
dat
gezellig.
Dat we na 1 nog heel even doorpraten, want ik heb het gevoel dat we die tijd wel nodig hebben.
Ja.
Zeker als je nu nog moet gaan stemmen.
Ja, maar dat ligt niet aan mij.
Nee, dat zeggen ze. Nee, dat weet ik. Ik heb al uitgelegd dat jij er niks aan kan doen.
Dat is mensen niet denken van... Wacht even. Ja, die is goed. Moet ietsje lager. Ja. Ja, maar dit hoort er ook bij. Wat had je gespeeld?
Ik hoor net dat het niet kan. Dat je niet kan blijven. Maar dat, nou goed, daar hebben we het later over.
En dan... We zijn er bijna, mensen. Ja. We gaan het gewoon doen. Het liedje heet De Maas in de Winter. En het betekent De Maas in de Winter. En als je goed luistert kun je volgens mij wel horen waar het over gaat. Oké, zit ik hier goed? Ja.
Kent het land, de trage schepen, de stille bruggen van honger aan. Ze zuten lu, ze zuten jagen, op hun weg van weg tot aan het graan. De maas in de wijntje. Ieder kleed zo gries en koud, dieper door struimen van de zomerdruimen. De maas die zit mij in het bloed. Ze hoort de kenjer niet langs ze rennen, ze ziet de stelkens die vliegen aan de kant, maar ook de olie. Zuchten staren, die verbleeën, verzonken in het zand. Van de maas in de wijntje, middag kleed zo gries en koud. Kieken door struimen, van de zomerdruimen, de maas die zingt. Wat in haar omgeeft, wat zie van ons denkt, dat weet ik nee, toch zal ik altijd terug blijven komen, zolang is dat nog geeft. druk naar de Maas in de wijntje. Met haar kleed zo gries en koud, kijk haar door struimen van de zomerdruimen. De Maas die zit mee in het bloot. De Maas die zit mee in het bloot. De Maas die zit mee in het bloot.
Hoi, Benny Lindelauf en Lieselore Strijdhorst. Heb jij Limburgs moeten leren voor dit lied, Lieselore? Kom je ook uit Limburg?
Nee, ik heb heel hard mijn weg moeten zorgen dat ik een beetje Limburgs klink.
Hartstikke mooi. Heb je het zelf geschreven, Benny?
Ja. Ja.
Doe je dat veel?
Nee, dat is eigenlijk iets wat Lies en ik de laatste half jaar mee bezig zijn. Dat we graag muzikale lezingen gaan doen. Dus in combinatie met fragmenten voorlezen en dan gekoppeld aan Limburgse liedjes. Omdat het verhaal natuurlijk in Limburg speelt. Dus dat zijn we nu aan het uitzoeken.
Ja. Mooi, ja. Nou, gaat vast lukken. Heb jij het gevoel dat... Wat zou je nog willen zeggen over de hemel van de Heivis? Hebben we dat een beetje goed neergezet? Ja, ik wil nog even een paar andere dingen, maar ik denk, voordat ik iets heel belangrijks vergeet. Heb jij het gevoel dat...
Nee, volgens mij, we hebben een soort stukjes voorgelezen en we verteld waar het verhaal over gaat. Okay. En waar
ik denk, check het toch even. Want jij komt uit het theater oorspronkelijk, hè?
Ik heb de opleiding docent dansexpressie gedaan op de theaterschool. En het was eigenlijk een docentenopleiding, maar ik ben daarna vrij snel gaan spelen in met name jeugdtheaterproducties.
En hoe ben je dan steeds meer in dat schrijven terechtgekomen?
Nou, dat schrijven deed ik eigenlijk altijd al. Dus dat was altijd wel al op de achtergrond. En omdat ik een dansopleiding had, zat ik vooral binnen de dans- en bewegingstheatersproducties. En op een gegeven moment was ik 8, 29 en ik merkte dat ik ook mijn plafond een beetje bereikt had. En ik was altijd al op zoek naar van wat kan ik nou echt goed? En ik kon dat best aardig, maar ik was daar niet verschrikkelijk goed in.
Ja.
Dus ik kon me wel staande houden, maar dat was het ook.
En dat wilde je wel ergens verschrikkelijk goed in worden?
Ik wilde in ieder geval ontdekken... Iets wat ik heel graag deed en daar dan zo goed mogelijk in worden. Maar het heeft wel even geduurd voordat ik dat ontdekte, wat dat dan was.
En hoe ontdekte je dat dat schrijven was?
Ik wilde al langer ook kijken of ik kon publiceren. En toen ben ik in Amsterdam ben ik een opleiding, een aantal cursussen gaan doen bij Script Plus. En die hadden een afdeling schrijven voor kinderen. Kon je een aantal jaren kon je cursussen volgen. En daar heb ik eigenlijk ontdekt hoe leuk ik het vond. En ook dat ik het echt kon. Dat ik echt wist hoe ik dat moest doen en me daar ook in kon ontwikkelen. En dat ik het verschrikkelijk leuk vond.
De gitaar nog steeds in handen. Ja, dat is hartstikke leuk. En je bleek er heel goed in te zijn. Ja. En heeft dat nog met oma te maken, denk je? Want oma vertelde verhalen en daar kwam de hele familie naar luisteren. En iedereen vond het prachtig.
Nou, ik heb wel eens gezegd van... volgens misschien ergens in mijn achterhoofd had ik haar graag willen evenaren. Want als je bij haar in die kamer had gezeten en samen met haar zussen... het was een hele kleine kamer, die zag dan blauw van de rook en ze waren ontzettend aan het roken... Maar dat vertellen en die verhalen die eigenlijk uit die ruimte knapten, want ze woonden in een klein appartement. Die verhalen waren eigenlijk te groot voor die ruimte. En die hele sfeer, dat vond ik zo mooi. En dat kwam eigenlijk alleen maar doordat zij met woorden een hele wereld kon creëren. Dus misschien heeft dat ergens in mijn achterhoofd altijd meegespeeld.
Maar je wil haar nog steeds evenaren of ben je inmiddels op haar niveau wel aangekomen?
Nee, ik denk bij mijn oom en ik zijn heel verschillend. En zij had daar dingen waar ze heel goed in was. En ik heb dit ontdekt, dus ik hoef haar niet te overtreffen of zo. Maar dat heeft wel een rol gespeeld om zo goed mogelijk te worden.
Als je dit juryrapport leest, kun je jezelf ook niet meer overtreffen.
Dit is wel een uitermate lovend juryrapport. En ik denk ook als ik straks zou gaan schrijven, zal ik daar even doorheen moeten.
Is dat eng?
Ja, dat is eng. Want je moet weer opnieuw beginnen. En je moet weer fouten maken. En je moet het weer niet weten. En je moet weer met buikpijn in je bed liggen en denken, gaat dat ooit nog goed komen? Maar dat had ik met het vorige boek en dat had ik met 9 open armen ook. Dus dat komt wel goed. Maar je moet, dat klopt. Je moet doorheen. Je moet niet alleen Je moet, succes moet je ook kunnen dragen. Daar heb je ook schouders voor nodig. Niet alleen voor tegenslag. En dat klopt echt.
En weet je al of je dat kan? Ja, je hebt natuurlijk al die prijzen gewonnen. Ja. Overigens heb je 9 boeken al geschreven, hè? Want we noemen steeds 9 oparmen.
Oké, waar zijn het er al 9 dan?
Ik heb zitten tellen,
ja. Oké, ja, nee, dat komt omdat een aantal bij een educatieve uitgeverij als Avitexen leesbevorderingsteksten zijn geschreven. Een aantal boeken heb ik puur in eigen geschreven omdat ik ze wilde schrijven. Dus het zijn voor mij... Ik heb 6 boeken geschreven en nog een aantal boeken.
Oké. Ik heb die hele lijst gewoon nu. Ja. Ik heb alles meegeteld.
Oké.
Lees jij ook omdat je vindt dat jongeren meer moeten gaan lezen? Schrijf je ook omdat is dat ook een bepaalde missie? Of is het gewoon, ik wil ergens goed in zijn en ik vind het leuk, dus ik doe het?
Ik denk dat het allebei kan. Kijk, om zo'n verhaal te schrijven moet je graag willen schrijven. Want anders hou je dat überhaupt niet vol. Nogmaals, toen ik dit begon te schrijven, had ik niet een heel specifiek publiek voor ogen. Maar ik heb wel gemerkt, doordat ik als ik op scholen kom en vertel en dingen voorlees uit het boek, dat ik ze er echt mee kan pakken. En dat vond ik zelf heel erg prettig. Omdat je wat ik zeg, als je niet dat heel duidelijk voor ogen hebt, was het voor mij een bevestiging. Omdat sommige mensen zeggen van ja, is het niet een te ingewikkeld verhaal? Is het niet te moeilijk? Is het niet... En ik kan echt wel zien of mensen gepakt worden door taal of niet. Ik heb op toneel gestaan, dus je kan voelen hoe een publiek wel of niet reageert. En ik heb gemerkt dat ze echt meegenomen worden. Dus vind ik het belangrijk dat jongeren boeken lezen of verhalen lezen of tot ze krijgen. Ja, natuurlijk. Ja. Want het is ook een manier om de wereld te leren kennen. Dus graag.
Ja, en hoe is het eigenlijk gesteld met de boeken voor die jongeren? Want we hebben het net over die young adults gehad, dus daar wordt wel aan gewerkt, hè?
Nou, we hebben een heel goed jaar achter de rug, vind ik. Want er zijn bijvoorbeeld nog andere historische romans, bijvoorbeeld van Rindert Kromhout, Soldaten huilen niet, prachtig verhaal. En het afsluitend deel van Floortje Zwichtman over een jongen in de tijd, in het Victoriaanse tijdperk. Een
homoseksuele jongen.
Ja. En dat zijn zulke mooie boeken. Dus er gebeuren hele goede dingen. Tegelijkertijd zie je ook dat in de aandacht voor die boeken... dat bijvoorbeeld er was ooit De Gouden Zoen. Die bestaat niet meer.
Die heb jij gewonnen en daarna is die afgeschaft. Ongeveer.
Ja, de Gouden Uil die is sinds dit jaar afgeschaft. En ik heb begrepen, maar dat is dan breder dan alleen jongere literatuur... maar dat die voor de jeugd niet meer terugkomt. Dus aan de ene kant vinden we dat fijn dat die boeken eraan staan... en worden ook prachtige dingen geschreven. En aan de andere kant heb ik soms dat gevoel dat we de poten onder onze eigen... onder het eigen lezen zijn uit aan het halen. Want als je bedenkt dat die jongeren de brug zijn tussen de kinderen en de volwassenen. Ja. We vinden het wel fijn dat volwassenen straks ook nog steeds lezen.
Maar is dat omdat die prijzen verdwijnen of ligt dat veel dieper?
Het ligt
dieper?
Complexer, ja. Natuurlijk. Het is niet alleen...
Want merk je dat nog meer? Want jij geeft veel lezingen op scholen. Ja. Wordt er op scholen op een goede manier met boeken omgegaan, denk je?
Het is heel erg wisselend. Daarom zijn docenten zijn zo ontzettend belangrijk, ook op middelbare scholen. Ik merk meteen, als ik in een klas kom waar een docent nog gedreven is... Voor de taal, voor de boeken, dan heeft dat meteen zijn weerslag op zo'n klas. En dan hoeft niet iedereen hoeft een leesmonster te worden. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat je het kan aanbieden en dat kinderen, jongeren de diversiteit van wat er aan boeken is, dat je ze daarmee kennis kan laten maken, dat lijkt mij eigenlijk een voorwaarde. Dus ik vind dat zelf heel belangrijk.
Dus die docenten, die moeten gedreven zijn, dat is een voorwaarde. Ja.
En zij moeten in hun opleiding, dus alle, bijvoorbeeld een pedagogische academie, die had vroeger, was die heel stevig in de jeugdliteratuur, werden studenten daar ook, kregen heel veel verschillende boeken. Dat is nu een heel uitgekleed vak geworden. En terwijl ik denk, ja, maar die mensen moeten straks ook wel kunnen overdragen. En als ze dan alleen maar weten, wat prima is hoor, dus begrijp me niet verkeerd, maar als ze alleen Dolfje Weerwolfje kiezen, voor bijvoorbeeld op scholen, dat er zulke mooie boeken zijn en ook net zo toegankelijk en prachtig, dan denk ik, dan is dat jammer. Dat is echt jammer.
En hoe gaan we dat weer veranderen? Dat begint dus op de opleiding?
Het begint op de opleiding. Het begint er ook mee dat als je een boek aan een kind geeft, dat je daar niet alleen investering aan dat kind vraagt, maar dat je ook als ouder bij zo'n kind kan zitten. Wat heb je gelezen? Wat vond je ervan? Om zo'n kind ook te leren praten over zijn boek.
Begint het al bij voorlezen?
Ja.
Of verhalen vertellen zoals jouw oma deed?
Ja, absoluut. Ja, dat denk ik wel.
Want
ja.
Ben jij ook veel gaan lezen toen oma begon te vertellen? Dacht je, ik wil veel meer verhalen horen en veel meer verhalen lezen misschien ook wel?
Niet zo bewust. Ik was wel een kind dat vanaf het moment dat ik ontdekte dat er tekentjes, letters waren, dat daar verhalen in zaten. Dat was voor mij echt letterlijk een eye-opener.
Ja. Dus, ja. En dat is nooit meer overgegaan.
Dat is nooit meer overgegaan, nee.
Nou, kijk, wij gaan zo meteen. Ik denk dat jij om technische redenen, zou ik maar even zeggen, ook niet meer kan terugkomen naar Ene. Okay. Niet technisch, maar. Nou, daar gaan we zo over. Maar ik ga wel doorpraten met luisteraars over ditzelfde thema. Okay. En de vraag is dan: wat was uw favoriete jeugdboek? Las u veel vroeger? Hoe is dat begonnen? Had u ook een oma misschien wel die prachtige verhalen vertelde? Of las uw vader of uw moeder voor? Werd er vaak voorgelezen? Bent u blijven lezen? Wat is het belang van lezen voor u? Allemaal vragen die daarmee te maken hebben. Misschien ook wel, hoe begeleidt u uw kinderen bij het lezen van boeken? Nou, dat is ook belangrijk. Mm-hmm. 0800-1121 voor mensen die willen bellen. 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna@ncrv.nl. Ik heb het aan het begin van de uitzending gezegd. Mensen die dit gesprek nog eens willen horen met het verrassende begin. Die kunnen morgen nog even naar de website kazaluna.ncrv.nl. En dan kun je het ook nog podcasten. Ben jij, Benny, alweer bezig met een nieuw boek? Of ben je altijd bezig met een nieuw boek?
Ik ben altijd bezig met verhalen, maar ik ben nu bezig met het afronden van een scenario voor een korte jeugdfilm.
Oh, wauw.
Dus dat is heel spannend, dus een heel nieuw
terrein. Want je schrijft ook theaterstukken trouwens, hè?
Ja.
Ook voor
ja,
jongeren.
Ja. Dus ik vind het wel heel fijn om heel veel verschillende dingen uit te proberen. En dit is weer iets nieuws wat ik uitprobeer. En een volgend groot boek ga ik waarschijnlijk in augustus mee beginnen.
Ja. En daar moet je dus even die schroom over, dat bij iedere zin is het wel net zo goed.
Ja. Ja, precies.
En wat is eigenlijk het verschil als je een film of een theaterstuk of een boek schrijft? Wat voegt dat toe voor jou, het schrijven van theaterstukken bijvoorbeeld?
Bij het schrijven van theaterstukken gaat het veel meer om de tekst die acteurs moeten uitspreken. En een regisseur gaat daar dan een mooie vorm voor bedenken, maar dan gaat het heel erg over... de gesprekken die mensen voeren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar scenario schrijven, wat ik daar heel erg verrassend aan vond, is dat de gesprekken die de mensen voeren zijn uiteindelijk minder belangrijk. Het gaat veel meer om het beeld, dat je een verhaal vertelt via plaatjes. Ja. En zoals je een stripboek ook hebt, zoals een film ook, vertel je in eerste instantie via de plaatjes. En de gesprekken zijn dan ondersteunend. Dus je moet het op een andere manier een verhaal gaan vertellen.
Had je dat ook al snel door?
Ik heb veel les gehad, dus dat werd ons wel goed ingepeperd. En in het begin ging ik ook helemaal de mist in, hoor. Ik bedoel, dat moet je echt opnieuw leren.
Ja.
Maar als je het eenmaal snapt, is het heel leuk. Want je moet heel slim zijn in hoe vertel ik dat dan in beeld?
En als je het ziet in het theater of op het doek, ja, die film moet misschien nog gemaakt worden. Ja. Maar in het theater, als opeens mensen met jouw tekst aan de haal gaan.
Ja, dat is prachtig.
Ja?
Als het goed gebeurt, zeg ik altijd, is 1 en 1 is 5. Ja, dan wordt het 5. Het decor, de acteurs, de voegen er iets aan toe, de regisseur, de muziek. En dan, ja, dan is het prachtig. In het begin was ik helemaal verbluft dat mensen die teksten dan echt uit hun hoofd gingen leren. Maar dat hebben ze natuurlijk nodig om dat ook te kunnen spelen. Maar dat vond ik heel eervol, dat ze gingen echt studeren op mijn tekst.
En als ze een woordje net iets anders zeggen dan jij het opgeschreven hebt?
Ja, dan kan ik wel streng zijn.
Nou, mag niet.
Ja.
Nou, we gaan nog veel van jou horen, dat weet ik bijna zeker.
Oké. Okay.
Hoeveel jaar denk je het volgende boek?
ik zei bij Negop, bij Heivis ook over 3 jaar. Over 3 jaar is er weer een nieuw boek.
Oké. Okay. De Hemel van Heivis, zo heet het boek van Benny Lindelauf, waar hij zo enorm voor geprezen is dat het een eer was dat je bij ons in Kazaluna was. Misschien zo nog, ik weet het niet. En in ieder geval zeer bedankt. Wij gaan zo meteen plaats maken voor Radio Bergijk. En dan is om 1:02 Kazaluna weer bij u terug. En dan kunt u dus met ons meepraten. Als u dat wilt, kunt u bellen met 0800-1121. 0800-1121 en kazaluna@ncrv.nl. Lieselore ook nog bedankt voor het spelen. En Benny, succes.
Dankjewel.
En tot een volgende keer.
Ja, oké. Okay.
Ik.
En ik.
Ik ben niet alleen.
Dat is jij.
NCRV.